kijkend naar het schilderij, wat is het eerste wat je zag?
Om eerlijk te zijn.
Een mooie vrouw.
Het instrument.
Ja, ik zou natuurlijk heel politiek correct kunnen zeggen het contrast. Maar er zit een enorme lichtpartij op deze dame de boezem.
Het Centraal Museum in Utrecht is het oudste stadsmuseum van Nederland. Met een rijke en veelzijdige collectie. Kunst, design, mode, stadsgeschiedenis en een bijzondere Dick Bruna-collectie. In iedere aflevering staat een kunstwerk of object centraal en nodigen we twee gasten uit om ons mee te nemen in hun verhaal en blik. We dagen hierbij jou, de luisteraar, uit om voorbij de eerste indruk waar te nemen.
Kunst Centraal.
Aflevering 4. De koppelaarster.
Wij zitten op een hout bankje. We hebben het museum helemaal voor onszelf. En wij hebben een privé-audiëntie met...
Met het schilderij van Gerard van Honthorst, koppelaarster, 1625.
Dit is Lisbeth Helmes, conservator oude kunst bij het Centraal Museum.
We zien in het midden een jonge man die met zijn rug naar ons toe zit. En die communiceert met dat stralende meisje rechts van hem. En ze zijn met elkaar in contact. En links van die twee staat een oudere dame met een beetje een beetje eng gezicht, vind ik zelf. Ze heeft een tulband om haar hoofd en ze wijst naar de jongen en het meisje. Ze wijst naar die handen die iets aan het onderhandelen zijn. En als je langer kijkt, dan zie je wel, denk ik, wat er aan de hand is. Die jongen heeft in zijn linkerhand een buidel en in die buidel zit geld. Met zijn rechterhand, die houdt hij op richting het meisje. Het is duidelijk dat hij iets van haar wil. Nou, als je dat gegeven combineert met het uiterlijk van het meisje en haar aantrekkelijkheid, dan wordt denk ik al snel duidelijk dat het gaat om een onderhandeling over seks.
We interviewden Lisbeth in het museum voor het schilderij. En toen de deuren voor het publiek ook open gingen, vroegen we de bezoekers wat zij van het schilderij vonden.
Kijkend naar het schilderij, wat is het eerste wat je ziet?
Om eerlijk te zijn, die borsten van die mevrouw. Ik denk ook dat dat de bedoeling is van het schilderij.
Wat maakt jullie dat je denkt dat dat het eerste is wat je zou moeten zien?
Vanwege de grote lichtreflectie daar. En ja, ik denk als vrouwelijke bezoeker dat dit toch vooral voor mannelijke beschouwers interessant is. Tenzij je natuurlijk weer een andere geaardheid hebt. Maar ja.
Ja. Als man kan je bijna niet aan ontkomen om in eerste plaats naar het décolleté van de dame te kijken natuurlijk. Maar ook wel het toch wel heel vriendelijke gezicht dat daarboven zit.
En kijk je dan met een zeker plezier of heb je dan een beetje, voel je je schuldig? Wat is het gevoel wat je dan hebt?
Het is altijd een combinatie van beide natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wat, denk ik, wat het schilderij poogt op te roepen.
Terug naar Lisbeth.
Ja, zeker. Maar Honthorst is natuurlijk een regisseur. Een schilder is een regisseur. Als je naar het schilderij kijkt, krijg je niet de indruk dat er iets platvloers aan de hand is of wat ook. Het is een heel lieflijk schilderij waarbij het meisje heel open en welwillend en vrolijk en gezond eruit ziet. Zij is ook de enige van de drie figuren die je helemaal goed kan zien. Ze baat in het licht. Haar gezicht is naar ons toegewend. Ze heeft een heel diep décolleté, maar kleurige kleding. Dus het is een heel mooi schilderij. Wat als je er op het eerste gezicht naar kijkt, eigenlijk over liefde gaat. Maar als je dan beter kijkt, dan denk je, oh nee, het gaat eigenlijk gewoon over een zakelijke transactie.
Terug naar bezoekers.
Ja.
Jij voel je een beetje buitengesloten?
Klein beetje wel, ja. Maar ja, dat is ook de laatste jaren dat ik daar gevoeliger voor word. Dat ik dat ook beter ga zien. Ja, daardoor heb ik ook de neiging om sneller hieraan voorbij te lopen. Ja. Maar goed, het is even goed prachtig werk. Want Gerard van Honthorst heeft dat natuurlijk wel heel mooi gedaan met die lichtwerking. Dus dat blijft de moeite waard om er naar te kijken.
Het is echt een geromantiseerde voorstelling waarbij de schilder de kans heeft genomen om een heel aantrekkelijk meisje als een soort prachtige prinses in het kaarslicht te zetten. De werkelijkheid in de 17e eeuw voor sekswerksters was natuurlijk een hele andere. Die zaten vaak totaal gevangen, maar als je dit schilderij ziet, dan is dat een hele aantrekkelijke setting.
Het moet voor sekswerkers in de 17e eeuw heel anders zijn geweest dan nu.
Wat is het eerste dat je opvalt?
Ja, ik zou natuurlijk heel politiek correct kunnen zeggen het contrast, maar de tieten.
Je hoort Moira Mona.
Waarom praten we met jou hier bij dit schilderij?
Nou, ik ben natuurlijk een sekswerker. En dit is overduidelijk een schilderij waarin de sekswerker de hoofdrol speelt. Met de jonge dame voel ik natuurlijk wel een beetje een connectie. Zij heeft gewoon haar hele act gewoon goed op orde. Als je dan kijkt naar hoe mensen sekswerkers zien als soort slachtoffers of willoze wezentjes die aan het werk gezet worden, dan zie je hier dus een jonge vrouw eigenlijk gewoon glimlachen en de zaken op orde hebben en gewoon niks geeft haar een slachtofferbeeld. Tegenwoordig heb ik altijd een beetje dat idee van dat sekswerkers een beetje de geniepige harlots zijn die mannen geld aftroggelen. Dat bestaat nog steeds, maar er is een soort slachtoffersausje overheen gegooid over hoe ze allemaal uitgebuit worden en hoe dat zielig is. En dus ik noem ons altijd een beetje Schrödinger slachtoffer. Van op het moment dat ze uitkomt, zijn we slachtoffer. En als we niet meepraten met dat slachtoffernarratief, dan zijn we toch weer die geniepige harlots die mannen geld aftroggelen.
Ja, je moet ook gewoon net als in elk vak gewoon je geld verdienen. Dus het is dan misschien een kwestie van beeldvorming?
Ja, beeldvorming. En dat zie je dus ook heel veel als je kijkt naar media gemaakt om sekswerkers. Nou, tegenwoordig heb je natuurlijk alle detective-series waarin in het begin de sekswerker alleen voorkomt omdat ze is vermoord. Nou, dit soort schilderijen was destijds het enige type media wat je had. Er was geen foto, er was geen film, er waren geen podcasts. Ja, dus dit soort schilderijen was het enige wat de buitenstaander zeg maar zag van het sekswerk. Dus dit is wat het beeld beïnvloedde van wat mensen zagen. En dat is hoe kunst ook bijgedragen heeft altijd aan beeldvorming.
Wat zou jij daarover willen zeggen?
Laat de sekswerkers hun eigen verhaal vertellen en luister daarnaar. En dat is wat er in dit schilderij ook eigenlijk gebeurt. Want deze dame is gewoon het onderwerp. Zij is een verhaal aan het vertellen hier. De schilder wil daar de aandacht op hebben. Op haar verhaal. Ja, als je daar dan echt op focust, dan krijg je gewoon een betere beeldvorming.
In de 17e eeuw lagen kunst en sekswerk soms niet heel ver uit elkaar.
Ja, sekswerkers en kunstenaars hebben altijd eigenlijk een soort relatie gehad. Als je kijkt naar de bekendste schildersbuurt, kunstenaarsbuurt in Parijs, Montmartre. Ja, wat zat daar vlakbij? De Moulin Rouge. Sekswerkers waren makkelijker als naaktmodel te hosselen. Die dachten, ja hoor, sure, doen we. Dus ja, kunst en sekswerk is altijd een beetje zo met elkaar verweven.
En dan nu een beetje historische context. Want niks staat op zichzelf. Ook Honthorst niet.
Italië is natuurlijk bijna altijd de bron voor een vernieuwing in de westerse schilderkunst. Rond 1600 was het de schilder Caravaggio die een totaal nieuwe stijl introduceerde. Historische figuren en heiligen gaf hij weer als alledaagse mensen met moderne kleding. En hij maakte gebruik van allerlei theatrale effecten zoals het half inzoomen op zijn modellen en sterke contrasten tussen licht en donker, clair obscuur. Vele jonge schilders trokken in de 17e eeuw naar Rome. Italianen, Fransen, Noord-Nederlanders, Zuid-Nederlanders. Ook een grote groep uit Utrecht trok naar Rome en raakte geïnspireerd door de dramatische lichteffecten en Caravaggio's vorm van realisme. De bekendste van deze Utrechtse Caravaggisten zijn Hendrik ter Bruggen, Dirk van Baburen en Gerard van Honthorst. Terug in eigen land inspireerden ze vele andere schilders, zoals ook Rembrandt, die zelf nooit in Italië was geweest.
We
weten zeker vanaf 1620 is er een broederschap ontstaan, die heette Bentveugels. Daar waren Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars bij betrokken, die hartstikke veel plezier maakten en een beetje de beesten uithingen. Er zijn ook allemaal documenten over dat ze gearresteerd werden in herbergen, dat ze hun kosten, hun drank niet betaalden. Maar dat was, Honthorst was in 1620 al terug naar Utrecht, dus hij zat niet bij die club. Maar ook hij natuurlijk, ja, wat doe je als je in het buitenland bent en je bent een jonge man en je bent vrij en ongebonden? Ik neem aan dat er ook plezier werd gemaakt. Ik hoop het in elk geval wel voor ze.
Nog iets heel anders is prominent aanwezig op het schilderij. Wat was het eerste wat je zag?
Het instrument. Wat die mevrouw in de hand heeft. En ik weet eigenlijk nog niet echt zeker wat het is.
Ze houdt een luid vast. Ze houdt een luid vast aan de stam, heet dat geloof ik, van het instrument. En,
ik heb wel even gelezen dat het de koppelaarster heet. Zij staat duidelijk met die wijzende vinger. Actief is ze bezig die twee mensen bij elkaar te brengen. Maar het lijkt of ze allemaal heel gefocust zijn op dat instrument ook. Daarom ging denk ik mijn aandacht daar meteen naartoe. Maar de bedoeling is natuurlijk dat hij naar haar gaat kijken. Dus daar heeft ze nog een beetje werk te verrichten volgens mij.
Wat ik zo geweldig vind aan dit schilderij, want Honthorst is echt een hele intelligente schilder, is dat hij het verloop van tijd heeft geschilderd in dit schilderij.
In kunst gaan, alles heeft natuurlijk in dit soort schilderijen een functie. Dus dan moet het iets aangeven. En luiten, die stonden vroeger vaak voor het vrouwelijk geslachtsdeel.
Dus je ziet die handen van die jongen en dat meisje in de schaduw op de luid samenkomen. Alsof je al gaat voorzien dat ze tot een deal gaan komen.
Dus dit is overduidelijk en van dit is een seksuele luid.
En ik denk dat hij hier in dit schilderij wel alles samenbrengt waar hij eigenlijk zo fantastisch goed in is en waar hij zo'n grote naam mee heeft verworven.
Wat voor muziek zou zij gemaakt hebben? Welk stijl?
Ik denk dat dat toch dus de vraag is voor de specialist.
Dan gaan we daar maar eens heen, naar de specialist. Hey, hallo.
Hallo.
Als je naar het schilderij kijkt, wat is het eerste wat je ziet?
Ja, dan ben ik te veel man. Het eerste wat ik zie is het décolleté natuurlijk. Helaas. Hallo.
Waar zijn we?
We zijn hier in mijn muziekstudio. Ik ben Arjen Verhagen, luitist bij Kameraden Traiktina. En we zitten hier tussen de luiten, 17e eeuwse instrument. Luiten waren vaste attributen in ateliers. Rembrandt heeft heel weinig luiten geschilderd, maar had wel in zijn inventaris 2 of 3 luiten liggen. Dus dat waren wel objecten die nageschilderd werden. Ja.
Deze dame met de luit. Speelde een courtisanes luit in die tijd?
Nou, het was in de 17e eeuw een toonbeeld van een goede ontwikkelde opvoeding om luit te spelen. Dus het was ook iets wat dames massaal leerden. Het was dus ook een aanbeveling voor een huwelijk. Want dan liet je zien dat je een goede match was. Hier zien wij dus ook het feit dat de courtisane luit had. Betekent dat ze ja, toch wel een zekere ontwikkeling had. Het was niet de eerste en de beste.
En hoe zou dat dan kunnen hebben geklonken? Wat voor liedjes speel je in die context?
Het luidrepertoire bestaat uit verschillende soorten muziek. Ja, in dit geval zou je dus denken dat het meer wat dansjes zijn op bekende akkoordschema's. Er werd natuurlijk ook heel veel stichtelijke muziek op luid gespeeld, psalmen en dat soort dingen. Maar dat ligt hier iets minder voor de hand. Alhoewel, waarom ook niet? Ja. De luit aan zich, dus het instrument, had een symbolische functie. En daarom staat het ook op dit schilderij. De ene kant op was het de harmonie binnen het huwelijk. Nou, dat is in deze interpretatie van dit schilderij wat minder voor de hand. Maar de andere kant is de sensualiteit en nog meer specifiek een symbool voor het vrouwelijke geslacht.
Zou echt iedereen rond die tijd dat geweten hebben en zo meteen hebben geïnterpreteerd?
Ja. Ja, is gewoon ja, ja, ja. Overigens had je wel ook, zeker in Nederland, een heel groot repertoire aan schunnige liedjes. Ja, een overvloed.
Wat is het likken, 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 likken? Wat is het likken, potje goed?
En nu, wat voor muziek heb jij erbij aanstaan? Of wat voor muziek wordt er gevraagd?
Nou ja, kijk, als ik aan het werk ben, dan heb ik een hele playlist met glamrock. Dat is gewoon mijn vibe. Dus Motley Crue en, weet je het nou, van Cherry Pie, welke is dat ook alweer?
Muziek bepaalt nogal de dynamiek van het spel. Jij weet al bijvoorbeeld als de climax van het nummer eraan zit te komen. Dus daar kan je naartoe werken. Dan weet misschien de cliënt weet dat nog niet.
En dat is natuurlijk ook het ding. Van wij gebruiken playlists en dergelijke op een bepaalde volgorde of een bepaalde lengte om de tijd te kunnen bepalen. Want ja, de klant vindt het altijd heel vervelend als iemand de hele tijd op de klok zit te kijken.
Oh, wauw.
Ja, dus dan heb je zo'n playlist opstaan. En die, dan bepaal je daarmee gewoon van, oh, dan is het uur voorbij.
Dus je hebt ook echt, het is een kunst om de dynamiek van zo'n uur op te bouwen.
Ja, dat is echt, echt de kunst. Ja, gewoon sowieso het hele spel van hoe bouw je de dynamiek op.
En als je dit schilderij zou vertalen naar deze tijd, met zo'n koppelaarster, hoe zou dat er nu uitzien?
Dus tegenwoordig zou je dan mij hebben op de bank met mijn tweede werktelefoon op WhatsApp. Het is een stuk minder interessant. Ik zit dan met mijn telefoon inderdaad een betaalverzoek te sturen voor de aanbetaling. Dit is,
Hoe zouden we dat dan moeten doen met licht? Dat het licht van je telefoon op deze manier op je buste valt?
Ja, bijvoorbeeld. Inderdaad, licht van de telefoon of laptop. Want die staat er dan vaak naast. En dan nog een stapel met papieren voor de boekhouding. Want dat is hoe dat gaat. Maar er zit ook wel eens een kat naast.
Heeft die geholpen bij acquisitie al?
Nou, ik denk dat af en toe op social media, dan maak je social media posts en die menselijkheid natuurlijk. Ja. En het feit dat je hele leuke katten hebt, maar ook leuke muziek luisteren en zo, dat is tegenwoordig veel belangrijker.
Welk liedje hoop je dat hierbij klinkt?
Nou, ik hoop eigenlijk dat ze zo stijlvol is dat het gewoon een heel mooi liedje is. Een prachtige klassieker uit de 17e eeuw is Amarilli Mia Bella. Amarilis, mijn schone, als je mijn hart opent, dan zie je jouw naam in mijn borst geschreven.
Deze podcast is gemaakt door Horens in opdracht van het Centraal Museum Utrecht. Met speciale dank aan de geïnterviewden Lisbeth Helmes, Moira Mona, Arjen Verhagen en Camerata Trajectina. En de bezoekers van Collectie Centraal in het Centraal Museum, die zo aardig waren om ons te woord te staan. Veel dank aan Steffi Maas, May Bejag en Jacqueline Rutte van het Centraal Museum en aan Marjolein Wellink van Festival Oude Muziek. De luidmuziek in deze podcast is gespeeld door Arjen Verhagen van Camerata Trajectina. De gitaarmuziek komt uit de playlist van Moira Mona. Joost van Pagé en Michiel van der Weerthof bedachten het concept en deden ook de opname en interviews. Joost deed de regie, projectleiding, voice-overs en de premontage. Michiel deed het sounddesign, voice-overs, script, eindredactie en de montage. Marieke van der Ven sprak de algemene voice-overs in. Floris van Bergeijk deed de eindmixage en mastering. En House DMM ontwierp het beeld van deze podcast. Met eeuwige dank aan onze Horens-collega's. Corinne Heijerman, Josien Wijkhuis, Lieve Heremans en Milou Groenendijk.